Ik weet het voor de Heidelberg, de catechismus. De 32e zondag afdeling. Heidelbergse catechismus zondag 32. Daar vraagt de onderwijzer in de 86e vraag. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onze zijn. Alleen uit genade door Christus verlost zijn. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En die antwoord daarop. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. En dat door onze godzalige wandel, onze naaste, ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Ja. En die antwoord daarop in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk Gods beërven zal. Tot zover. Schrijven wij hier nu boven het daarom van het stuk der dankbaarheid als vrucht in de eerste plaats van Christus verdienste. In de tweede plaats als vernieuwing door de Heilige Geest. In de derde plaats als onmisbaar der zaligheid. Dus het daarom van het stuk der dankbaarheid als vrucht van Christus verdienste, als vernieuwing door de Heilige Geest en als nood onmisbaar ter zaligheid. Verleden week hebben wij gelet met elkander gedeeltelijk op de 86e vraag en antwoord. En hebben toen gesproken over het waarom van de goede werk in het stuk der dankbaarheid. En hebben toen een ogenblik gelet op het, op de grondslag en op het doel van het stuk der dankbaarheid en de goede werken. En vanavond werd toch verleden week het eerste gedeelte van het antwoord behandeld, kort met elkander. Vanavond wilde ik deze vragen en antwoorden samenvatten. Omdat er ook verschillende elementen die hier genoemd zijn terugkomen ook in de 33e zondag afdeling. Verleden week hebben wij dus in zonderheid gelet waarom dat stuk der dankbaarheid. Letten wij nu daarom als vrucht van Christus verdienste. We zijn toen gebleven dat wij, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en dat hij door ons geprezen worden. We hebben gehoord dat wij daar niet mee kunnen knoeien om te zeggen, ja, kom alles tekort, ik heb alles behalve dankbaarheid. Want het gaat juist om de dankbaarheid in het stuk der dankbaarheid. Het is echt niet de bedoeling van de Heidelberger om het nu zo te doen dat hij een soort ideaal ergens ophangt van, nou als er nu zo of zo is kunnen zijn of zouden zijn, of een soort doel ter nastreving wat niemand toch bereikt. Nee, in die zin heeft de Heidelberger het niet bedoeld. Hij wil ons veel eer voorhouden de werken van de drie enige God, wat de Zoon en de Heilige Geest ook hebben gedaan en ook nog doen, naar de wil van de Goddelijke Vader, om al zo te verenigen wat in de hemel en wat op de aarde is. Maar ik zeg u, het zijn stukken zwaar om te verstaan. Vooral zwaar om te verstaan, ja onmogelijk te verstaan, voor degene die naar het vlees wandelen. Want die naar het vlees wandelen kunnen Goden niet behagen, maar die naar de geest wandelen en door de werking des geestes de werken des vleeses veroordelen en te niet maken, die verstaan het, die alleen. Daarom zou het zo nuttig, zo nodig, zo gepast zijn, als de Heere u en mij daarin dat zou schenken, om niet alleen te leren zien hoe het is, maar boven alles om in de praktijk van het leven te mogen ervaren dat dat de waarheid is. Want met de theorie komt de mens niet. Dat voelt van alles aan. Want dan heeft de een nog dit te vragen en de ander heeft dat te vragen en een derde die zegt maar dit dan en dat dan. En het komt nooit tot een einde. Maar de apostel zegt door het geloof verstaan wij dat God de wereld overlang voor lange tijd uit niets gemaakt heeft. Alleen door het geloof. En zo is met alle stukken des geestes van Gods genade bedeling. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn een dwaasheid. Dat neemt echter niet weg dat ook na ontvangende genade, zoals we dat plegen uit te drukken, dan komt zo nuttig en nodig is om die voorgestelde hoop vast te mogen houden. Die onwankelbare belijdenis der hoop. Let wel. Velen leven er toch in een sfeer, daar denken ze dat ze zichzelf vast moeten houden. En dan zie je dat wanhopige gevecht om vast te houden dat ik er ook een van ben. Of dat ik bekeerd ben. Of dat ik gerechtvaardigd ben. Of dat ik wederom geboren ben of geroepen ben. Zo probeert men vast te houden, hoe bedekt ook. Zelfs in de klas houdt men toch vast zichzelf. En dat is toch zo'n ontzaggelijk onderscheid. Daarom komt het dat voor de zulke, nou gaat het om de stand, let wel, om de stand hoor, verstaan we goed. Maar dat ze eigenlijk altijd bij de voorduur in een ondraaglijke spanning wandelen, ja, hoe moet het nu? Eén ogenblik dan, ja dan kan het. Dan zou ze haast geloven, ja, dat ze door Gods genade erbij mogen horen. Het andere ogenblik weer niet. Misschien. Misschien. En die hele lading die wordt dan gedekt met de ernst. Want ach, een mens moet zich maar eens bedriegen. En toch de achtergrond daarvan is niet naar Gods woord. Als het gaat over de onwankelbare belijdenis der hoop, dan omvat die, dan houdt die belijdenis in dat hij die het beloofd heeft getrouw is. Moet je zo denken. Waar het geloof zich naar uitstrekt, dat is niet het feit of dat ik al of niet aanneem dat ik bekeerd ben. Maar het geloof strekt zich alleen maar uit door de werking des geestes naar de onwankelbare hoop die uit God is, die niet liegen kan. Daarna alleen maar. Nou vind ik het altijd dat geschaal denk, o Heere, wil ons toch eens daarin. Ik weet wel, een mens is dat aan het einde, als die door Gods geest ook bearbeid wordt, als de deksel hier aan deze zijde boven hem dicht gaat, dan staat hij achter de zaak. Dus zo bedoel ik het niet. Maar toch kan ik de bede wel eens in het hart zijn, Heere. O wil nog eens, zoals gij in oude dagen, in de dagen der apostelen ook, en in deze dagen, die verlichte kennis gaf in het aangezicht van Jezus Christus, wil dat nog schenken in onze harten. Want anders dan dwalen we daar doorheen als baren der zee. En we denken en we menen dat we bij uitnemendheid groot zijn. En we verstaan nog niet eens de kern waar het eigenlijk om gaat. En daarom is het zo nuttig en zo nodig dat de Heilige Geest, want al die nederigheid en van, dat zijn allemaal hoogtes van het vlees menigmaal. Hoogtes van het vlees die geslecht moeten worden. Laat ik het zo zeggen, je ziet in alles, welke stand de mens ook in komt te nemen. Als het gaat over het vasthouden, En over het daarom van de goede werken, van de dankbaarheid en van de vruchtbaarheid, dat hij daar altijd zijn eigen bij pakt. En dat hij daar altijd zijn eigen op het oog heeft. En wanneer mag het oogmerk nu eens zijn, God drie enig. Ach ja, aan die kant zou het ook voor zeker een verloren zaak zijn. Eeuwig ook naar alle ontvangende genade. Als de Heer niet een oogmerk had met zijn volk, om ze toch door alles heen te onderwijzen, hun ganse leven door, totdat ze uiteindelijk, nou ja, werkelijk overblijven, overschieten, niet meer vooruit kunnen, dan voor een muur staan. Dat het toch openbaar moet komen in hun leven. Dat de Heere alleen God is. Wat de Aman zei. Nu weet ik dat er geen God op de ganse aarde is of in de hemel. Dan de God Israël. En ach, zulke woorden zijn klinken. Het schetst nog zo mooi in de oren. Maar eer dat hij dat gelooft. Dan ben ik van de kaart. Dan tel ik niet meer meevoegen. En dat is het nou het heilgeheim. Wat zo nodig is dat wij daar enigermate bevindelijke kennis van omdragen. Willen wij deze vragen en antwoorden verstaan. Verleden week hebben wij met elkaar erop gelet. Het is niet een zeker moeten omdat wij... God heeft dit gedaan, dat had ook graaf von Zinzendorf, wiens overblijfselen pas verbrand zijn in Zeist van de Hernhutters, die had dat ook. Ik zeg niet dat die man nog geen aardige dingen had, daar gaat het niet over, maar de kern van zijn theologie was toch dit, en dan met dat mooie schilderijderheid, met Christus aan het kruis, ik weet ik voor u, wat doet gij voor mij? In die zin ligt het niet. Nee, in die zin ligt het niet. Het is niet een vriendelijke uitnodiging van God aan die zondaar waar het hier over gaat. Of dat hij nu toch alsjeblieft zijn best zou willen doen om zoveel mogelijk te trachten het pad te houden. Nee. Maar veel meer wil de Heidelberger ons inprenten. Het is een moeten krachtens Gods werk geopenbaard in Christus Jezus, toegepast door de Heilige Geest. Hij wil eigenlijk dit zeggen, al is die tak nu nog zo dom, al is die nog zo vergiftig, maar als God hem een andere dan een andere wortel geeft. Nee, laat ik het beter eraf. Op die tak inplant. In die wonden van die stam. Zoals bij een boom die verwond wordt. Om daar een tak of een stek van een andere boom in te enten. Ja, zo zeker dat de onvruchtbaarheid en de dodigheid van die tak. Niets kan veranderen aan het feit dat dan ook de levenskracht uit de levensboom op gaat dringen. Zodat die goede boom goede vruchten voort zou gaan brengen, maar de boom goed en zijn vrucht zou goed zijn. Dat wil dit zeggen als Christus de wortel niet is, nog wordt. En de stam. En wij, dat kleine ranske of stekske wat daar in zijn wonden wordt ingehecht. Nu, wat de mens dan ook daar stelt, ook al zou het naar het uitwendige nog wat lijken, het zijn blinkende zonden tegen de levende God, waarom hij ons eenmaal zal veroordelen. Christus is de kracht en de wijsheid God des Vaders door de geest toegepast in het hart. Nu, Daarom dus van het stuk der dankbaarheid is dus vrucht, hebben wij in het begin zo reeds gehoord, van het werk van Christus, van de verlossing van Christus en van de vrijmaking van Christus. Vrijmaking. Dat wil dit zeggen dat takske, dat de woorden en de zaken tot onze harten mochten doordringen, dat stekje, dat is van die stam waaruit het was uitgebokt, afgesneden. Want de stam waar die stek aan groeide, dat was de eerste Adam, ons allervader. En in hem dragen wij de doodvruchten. Wij zijn vruchten van Adam en wij dragen vruchten van Adam. En alzo is de dood doorgegaan tot alle mensen. Wat is dan de vrijmaking als vrucht van Christus verdienste bij de aanvang? Dat hij die stak daar afsnijdt. En dat hij een implant in een ander. Dat vanaf dat ogenblik en strijd begint op leven en dood, waarvan het weliswaar voor ons kan schijnen dat hij verloren was. En hij was ook verloren. Want de stappen die in die stek zich nog bevinden, die worden vernietigd door de levenskracht van die sterke stam. En die worden weggedreven. En dan rollen dan van die stek of van die tak de dode vruchten af. En dan is het zulken voor het vlees zulken hardere medie. Deze tak zal het niet kunnen uithouden tegen de kracht van dat leven van Christus. Zodat niet hij, tegelijk de apostel zegt, niet ik, maar de genade van God. De genade van Christus, die is het, die vruchten voortbrengt, van geloof en bekering waardig, anders niet. Mensen kunnen hopeloos lang zitten twisten, ja maar dat doe ik dan toch, het is wel door de genade, maar ik moet het toch doen, wij doen niets. Die tak zal alleen maar sterven, je kan toch zo'n tak niets toeschrijven. Want die tak die is toch om te verdorren en om verbrand te worden. En als die tak niet op een stam, op een levende boom wordt ingeënt. Wat is dan zo'n tak? Daar is dan niets van te zeggen. Ook al zou die versierd worden met vruchten des geestes. Hoe zou het dan die tak kunnen passen van ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan? Helemaal niet. Want die tak die blijft bekennen tot aan het einde toe, dat die van een doorn en van een distel afkomstig is en afgehouden is. En dat die krachten zijn natuur van die boom waarvan hij afgehouden is, diens kleur hij draagt. Dat hij daarin niet anders voort kan brengen dan boosheid en verkeerdheid tegen God. En als er dus iets anders gevonden wordt, en dat zal worden gevonden, maar God zal het vinden, niet ik. God zal het alleen vinden en hij zal het aanwijzen. Maar dan zullen zij zeggen waar, heren, want we hebben nog nooit anders gedaan dan kwaad. En dan zal hij spreken, dan zal hij de verborgen vruchten van het werk van Christus in het hart, zal hij aanwijzen. Maar omdat het een werk van Christus was. En omdat het krankzinnig zou zijn dat een tak zou zeggen dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Dat zou de dwaasheid gekroond zijn. Daarom, in dat daarom van de dankbaarheid. Dat mogen we niet anders omschrijven als wat de apostel zegt. Dat God ze doet wandelen in die goede werken. Let wel. Die hij voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat zij erin zouden wandelen. Zij, die goede werken, let eens wel, die worden niet door die tak gemaakt. Die vruchten worden niet door die tak gevormd.
maar de vrucht is in de boom. En de levensstappen die zijn in de boom. Daarom wordt het voor een zondaar die waarlijk, zeg het alles over een nabij leven. Maar in een hart grinnik ik er al hoor, mag je rust leven. Want met alle nabijheid is het toch allemaal even ellendig. En even verkeerd en even dwaas. En loopt men hoog vooruit. Eén is doorgeleid en de ander is nog wat verder. Ja. Maar waarlijk nabij God te leven. Dat wil zeggen waarlijk te ervaren welke takken wij zijn en welke stam Christus is. Nou, ja, dan wordt die zondaar gedaagd voor de rechtbank van zijn eigen conscientie. Hij komt er nooit bovenaan. Nooit. Het is hem onmogelijk. Niet omdat hij bekeerd is, zo niet. Dat is juist ons bederf, omdat een mens meent dat als hij kan denken dat hij bekeerd is, dat hij daar een nabij leven heeft en dit of dat. En dat hij er daarom niet bovenuit kan komen. Nee, dat is het bederf. Maar omdat God in Christus hem regeert en door zijn Heilige Geest hem vernieuwt, daarom kan hij er niet bovenuit komen. Want in zichzelf groeit hij er altijd bovenuit. Daarom dat nabij leven, dat wordt niet zoveel gevonden. Als dat het wel eens lijkt. Dat iemand met een nabij leven, dat is een arme en ellendige, voor wie niets anders overblijft dan die roem. Die roemen in den Heere, niet ik. Dat is altijd niet ik. Als er nog wat goeds gedaan is, dan heeft hij het alleen maar gedaan. Maar ik, mijn oog werd altijd weer gebonden door de tak, door de afkomst, door de dorre bladeren die meer en meer moesten gaan vallen eraf ter aarde. Maar die ik nog steeds ziet liggen onder me, die Sodomsappelen, die er door de sappen van de levensboom worden afgeworpen, als een rotte vruchten die ter aarde moeten vallen. En dat doet het aangezicht, ik spreek zinnebeeldig, van die tak nooit uit de gebreken opheffen in die zin. Maar altijd weer, bij ons is de beschaamdheid des aangezicht. Uw vrucht is uit mij bevonden. Dat is het. Maar is er ook vrucht? De vrucht is het, omdat God het zegt. Niet omdat je bij je eigen zegt, ik mag nou toch wel, als ik nou hier naar kijk, dat ik dit en dat doe. Nee, omdat God het zegt. Dat is het geloof. God zegt het, dat hij ze zal vervullen. En dat hij de verheffingen Godes in hun keel zal maken. Nou ja, als je nou naar vlees wandelt, dan zeg je, ik merk er niks van. Ik merk er niks van. Ik merk er helemaal niks van, alles even dat. De tong kleeft aan het stof. Als dat verder niet komt. En we wandelen zo naar het vlees. Ja, dan kom je nooit uit. Maar die naar de geest wandelen. Die zeggen amen. Waarachtig, Heere, zo is het niet. Ben je dan een godlover? Ja, waarachtig, zal eeuwig waar blijven. Om en in Christus wil. Hij zegt het. Dat ik hem eeuwig zal prijzen. En hier in beginsel. Zulke dat mensen heus. Het is een heel ander volk als dat je daarvan denkt. Dat je daarvan denkt. Als de wind des geestes er maar eens doorgaat waren. De noorden en de zuiderwind. Om heel die eigenwillige godsdienst van ons aan de kant te zetten. Dan zou het toch openbaar komen hoe het ligt. De Heilige Geest vernieuwt tot zijn evenbeeld. Het daarom van de dankbaarheid is niet alleen de vrijmaking door Christus. Maar het is ook de vernieuwing door de Heilige Geest als vrucht van vernieuwing des Geestes. De Heilige Geest vernieuwt. Wat wil dat zeggen? Wil dat dit zeggen? Dat de Heer dan toch zo werkt. Dat ik hoe langer hoe meer mijn verdorven natuur anders wordt. Wil het dan dit zeggen dat de Heer met veel voorzichtigheid nieuwe wijn
in de oude lederen zak werpt en heel voorzichtig gedraagt. En elke keer weer ontdekt dat de oude zak best. Nee, door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat wil niet anders zeggen dan dit. Dat de heilige geest die zondaar door de geest zal doen leren leven. En die vernieuwing des geestes houdt niet anders in dan God te leren geloven en voor hem te mogen leren buigen door de onwederstandelijke werking des geestes. Die vernieuwing houdt nog niet in de eerste plaats in dat je vroeger je eigen burg te scheren op zondag en nu niet. Zo niet. Maar die vernieuwing die houdt in de kracht daadwerkelijke werking van de geest. Dat waar eerst de duivelheerschappij voerde, waar eerst de vorst en leugen het voor het zeggen had, daar gaat hij zijn intrek nemen. En hij gaat zijn intrek nemen niet met de prediking dat hij zal proberen om er toch nog iets van te maken. Nee, maar hij zegt, ik wil u alleen zodanig vernieuwen dat gij volmaakt, heilig en rechtvaardig voor God zijt. En opdat gij zult, zult worden en zijn. Daarom komt die heilige geest in het hart en die predikt dat ik, let wel, dat ik oude Adam vleeselijk ben, verkocht onder de zonde. Dat is vernieuwing. Want een hoop mensen denken dat ze vleeselijk zijn en ook nog een klein beetje geest of zo. Weet je wel, dat nieuwe deeltje, dat is dan mijn geestelijke deeltje en de rest is vleeselijk. En met dat vleeselijke houden ze er eigenlijk net op de been met dat, en met dat geestelijke. Kun je net zo tussen de wal en het schip gaan halen. Niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Net dat we net niet in de gedrang komen door uitwendige gruwelstukken. Maar al die gewone afzetterijen en bedriegerijen, dat schuiven op ons vlees. Dat schuiven op ons vlees. Dat we dan nog eens een keer in de kerk zitten, dat we nog een klein beetje, ja, mocht er nog wel even bij. Ja, ik mag toch zien dat er ook nog wat anders in mijn leven is. Ja, dat is een bedriegelijke leer, die is van de duivel. Want er kan een mens een dienaar mee blijven van zichzelf en van de zonde. En toch terwijl in alle godzaligheid voortwandelen. Op een voetstuk. Oh, wij zijn zulke geraffineerde mensen, zo schoon van walgelijk bedrog. Als de Heilige Geest tot zijn evenbeeld gaat vernieuwen, dan betekent dat dit, dat de Heilige Geest zegt, gij zijt dood. Gij zijt dood. Gij zijt verdoemd ook. De vloek rust op u. Wat ook tracht gij stam, met al uw takken, met al uw vruchten. Dat is vernieuwende werking des geestes, anders van moet de mens in de valse God zien, naar eeuwig verderf. Die stam waarop ge zijt, die is dood. Die is aan de vloek onderworpen. Dat kan niet meer, wat ge ook ziet, hoe ook zit te graaien daar in de vruchten van die boom. Het is allemaal schijn. Het is geen werkelijkheid. Nee, God heeft maar één remedie en maar één weg met alles leeg. Maar in zonderheid met zijn uitverkoren kerk en wel tot zaligheid, dat ze hier in de tijd zullen moeten gaan leren. Het is afgelopen. Het is niet meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk. Wat oud is en veranderd, heeft God vervloekt. En als je dat niet gelooft, dan zou ik zeggen, dat heeft God geopenbaard op Golgotha. Daar heeft hij het geopenbaard, dus wie en wat Adam is, waar het heen moet met hem. Het moet naar de dood. Het moet zo naar de dood, dat er niets meer overblijft. En al zou dat dan hier voor dat volk een afstoot
sterving worden een doorgaand werk. Maar de vastigheid en de zaligheid en de lering daaruit zullen ze toch alleen maar ervaren. Als ze daarvoor God mee mogen vallen en mogen betuigen. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Want die in het vlees zijn kunnen Goden niet behagen. Wat is dan de vernieling? De vernieling is toch alleen om dat bekend te maken. En om door de geest te doen wandelen. Om niet een verbeterd leven, maar om een nieuw leven te ontvangen. Om eens andere te mogen worden. Dat is het geheim. Vandaar zijn er zoveel duizenden die kruipen en ploeteren en doen dit of dat. Nou ja, zegt ze. Een mens kan het maar proberen, beter doodgewerkt dan doodgeslapen. Zou zeggen, gij hebt gelijk. Maar als er nooit voor in de plaats komt, als er nooit in geleerd wordt in die weg, dat het een vergeefse zaak is, dan gaan we als vijanden eeuwig verloren. Vijanden van het kruis van Christus. Want dan baat het ons niet meer. Hebben we ons leven lang ons best gedaan naar de dag. Want dan waren we onvernieuwde mensen die nu, die niet van die dwaling onze weg bekeerd zijn geworden in de korte tijd van ons leven. Dat het met ons afgelopen is. En dat er maar één is die leeft. En dat ik alleen maar leven kan als het God daar die zoon in mijn hart te openbaren. Ja meer. Dat het hem mocht behagen om mij, dode dag, van mijn beginsel af te snijden van Adam. Wat hij doet als een vrijmachtig God. En me zo in te planten, in zijn wonden, in zijn boom, in die boom des levens. Om nu er voortaan te mogen betuigen. En wat ik leef. Wat hij leeft, dat leeft hij God. En wat ik door het, in het leven leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Waarom wil ik dat nu zo extra beklemtonen, gemeente? Omdat het zo belangrijk is. Omdat er duizenden mensen zijn die met een handjevol dode werken enerzijds en een handjevol vruchten van Christus naar de mene anderzijds de hemel in denken te gaan. Bekommerde zielen waar iedereen zich voor houdt. Maar nog nooit zaligmakend aan de dood ontdekt. Nooit zaligmakend dat God er in zijn streep ondergaat. En zij kan het meer. Het is onmogelijk dat die in het vlees zijn Goden kunnen behagen. Daarom is zo ernstig. Daarom is zo nuttig dat wij ook daarop gewezen worden. De Heilige Geest verdient. Dan alleen is er een opdat we ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldadigen bewijzen. Want dan wordt ons leven is prijsgegeven. Sterven. En als er dan leven is, en dat zou er ook zijn, dat is van Christus alleen. En dat zou God dankbaar zijn voor zijn weldaden. Daarom is het, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen, is niet uit te leggen. Dat die ondankbare vlegel van de mens, die toch door God bearbeid is en op de weg gebracht heeft. Dat zichzelf moet aanklagen vanwege zijn ganse bestaan voor God. Vanwege zijn tak, omdat hij de bruine kleur zou je nog dragen, zou je zeggen, van die oude boom nog ziet. Daarom is het toch, dat hij nogthans bekend in zijn gebeden, in het verborgene voor God. Heere, ik dank u vriendelijk, vriendelijk bedankt, dat gij zo in ontferming wilde neerzien. Vriendelijk bedankt voor uw uitnemende, en onuitsprekelijke gaven. Is hij dan zo dankbaar? Ik zou zeggen, hij is nooit, maar hij is ook altijd dankbaar. Hij is zo dankbaar als hij zichzelf aanklaagt vanwege zijn gebed. Hij is dankbaar als hij zichzelf verwerpt. Ik ellendig mens, dan is hij dankbaar. Want hij zou sterven, al weet hij zelf niet, als God niet in zijn ziel gegrift had. Ik dank u God door Jezus Christus, die de verzoening heeft tot stand gebracht. God dankbaar voor zijn weldaad. Ik dank God. Ja, dan gaat hij toch ten Heere danken. Niet dat hij de opwekkingen des geestes niet nodig heeft. Dank God in alles. Wees dankbaar? Zeker niet. Die heeft hij zeker nodig. Maar waarom heeft hij ze nodig? Om hem van zijn ijdele waan te verlossen. En om hem in de dankbaarheid. In het gemis van zijn dankbaarheid in zichzelf. Om plaats te maken voor de levensstokken van een ander. Want als dat God voor Adam de eerste. Dan kon het nooit. Dan waren al die woorden zinloos. Want heb je wel eens ooit een dankbaar mens bij Adam vandaan gevonden? Vloekers, lasteraars, ontevreden mensen. Met zulke verdorven natuur, dat al stikken in het eten, dan grijpen we onze handen nog naar meer. Halen, hebben en houden. Dat staat op ons hoofd geschreven. Dus dat is onmogelijk. Als de apostel daarom dan al die woorden spreekt, omdat ze gewoonte hun ganse leven voor zijn weldaden dankbaarheid bewijzen. Dan kun je maar niet zeggen, ja, dan kom ik nou net dit in tekort en dat. Nee. Want God heeft toch gelijk, wij niet. We moeten onszelf toch niet verschuilen. Voelt je dan nu de slotsom die eraan verbonden is? Als dat waar is, wat u nu zegt. Ja, had ik en kon ik. Als dat waar is. Gaat dan ook een stap verder. Ik hoop dat God een stap verder gaat. En dat hij er dan ook aan verbindt. Dan ben je ook voor de dood ook. Dan ben je ook alleen maar om te sterven en om te bezwijken. Dan moet dat hart, dat weerspannige hart toch ook alleen maar nog een keer stilstaan ook. En die longen, die nooit geen lucht kunnen bijeen verzamelen om God te prijzen. Die moeten toch nog eens een keer verteren. Waardoor dan ook. Kijk dat we dan de lijn eens doorgetrokken mogen zien. Anders blijft het schepsel de godsdienstige mens net voor die grens staan. En dan lijkt het een voorstandertje van de oude waarheid. Want ja, hij is er ook zo mee in. Hij kan ook maar niet dankbaar wezen. Maar hij vergeet erbij te zeggen dat die er onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. En die in het vlees zijn, die zijn onder de vloek. Er is geen andere weg. Om daaruit aan het heilige geheimnis te mogen leren. Om God dankbaar voor zijn weldaden te bewijzen. Voor die onuitsprekelijke gaven. Dat die zou gaan werken in ons. Want dat zeg ik u erbij, hij werkt alleen maar als wij dood zijn. Hij werkt alleen maar waar wij moeten bezwijken. Waar wij af moeten laten. Waar wij niet anders dan het oordeel des doods op onszelf kunnen toepassen. Dat we geen grijntje dankbaarheid in ons hele lichaam en ziel hebben. Daar openbaart God, daar leert hij het zijn ellendige. Ik zal je dankbaar maken. Als die dankende hoge priester zal ik uit mijn genade, zal ik die verwondering in jullie harten gaan inwerken. Dat je ogenblik in je leven hebt, dat je wel dood zou willen blijven van dankbaarheid. En dat je ogenblik in je leven hebt, dat je zou willen zeggen, laat mij hier een tabernakel bouwen, want het is mij goed te zijn aan deze plaats. Ja, waarlijk, God is Israël goed, dat doet hij het. Maar alles wat voor die lijn is, alles wat daarvoor ligt, wat de mens ook afploetert, gaat over zijn stand die hij in komt te nemen. Daarvan geldt, die in het vlees zijn, kunnen gronden, niet behagen. Het is afgelopen. Of dat ze dankbaar zijn en zeggen, oh, Zeg maar tegen iedereen hier ligt. Ik ben zeer dankbaar. Ik ben zeer dankbaar. Ja. Of dat hij zegt, ik kom niets te kort aan dankbaarheid. Het is allemaal onder de dood. In de dood. Alleen dit. Die geest vernieuwt. Die arbeid. Ik zou haast zeggen. Die drinkt de sappen uit de wortel. Stuurt die geest omhoog. Naar die dorpstakken. Om ze te doorstromen. En hoe meer de stappen van de levensboom die dorpstak gaan doortrekken, zoveel te eerlijker en oprechter wordt het getuigenis des harten. Zijn de goede tierenheden des Heren dat ik niet vernieuwd ben? Zijn barmhartigheden en trouw zijn het die over mij zijn uitgestrekt? Want als de Heer met deze tak doet, dan werd hij al direct met vuur geworpen. Maar de Heer heeft de wortel willen veroordelen in Christus. Daar heeft hij het oordeel des doods aan willen voltrekken. Omdat hij dorptakken zal overbrengen in de zoon van zijn eeuwige liefde. In die boom des levens. Vernieuwing door de geest. Ja, maar blijf je daar geen schaamte over. U zult zeggen, als hij nou dat vlak komt, dan wordt het een volmaaktheidsdrijverij. Een perfectionisme. Want als dat zo is, nou ja. Dus dan, als het dan zo is, waar blijft dat? Ja, nee, gij bestaat het niet. Daar komt juist de schaamte. Al die andere schaamte die jullie op het oog hebben, dat is maar een schaamte omdat je je doel niet kan bereiken. Want je zou ook graag wat heiliger zijn dan je nu was. En we zouden ook graag een beetje meetellen. En die schaamte die komt eruit voort dat je denkt, jongen, dat hij dat nou weet of dat hij dat nu van me weet. Maar dat is geen schaamte voor God. Nee, schaamte voor God komt dan juist wanneer het is zoals ik u nu zeg op grond van het woord. Die vernieuwing door de Heilige Geest, dat is wat een schaamrood leven. Daar gaat God tegen zeggen, hoor des Heren woord. Schaamt u en wordt schaamrood vanwege al uw overtreding. Want dan wordt het ook een verschrikkelijk iets, dat voel je wel aan. Dat er dan gesnoeid wordt als die tak op een gegeven ogenblik naar zichzelf kijkt en zegt, jongen, staat er goed bij. Want hangen er weer een appels en een peren aan. Ja, je voelt wel aan wat God dan doen zal. O God, die zal het snoeiwet van zijn geest, zijn vernieuwende geest, zal hij erover doen. En in die zin durf ik dan nog wel te zeggen wat hij plant, dat rukt hij uit. Ja, omdat wij dachten dat het van ons was. En dan rukt de Heer het uit. Dan rukt hij onze uit, wat van hem was, maar wat wij ons hebben toegeëigend. Waar wij nu op pad zijn gegaan, waar we ook nog mee geweest zijn. En dan rukt hij het uit. En dan zegt hij, leef in zondaar wie je bent. Niet leef uit, leef in. Leef in dat ge zijt een dorre tak met niets, maar ook niets waar je in kunt rusten. Nergens in. O groot, hoe wonderbaar is het woord van onze God. Als zo de Heilige Geest gaat vernieuwen, dan is het een achteruitgang in plaats van een vooruit. Achteruit. Naar een ABC, naar de eerste klas. Zou ik zeggen naar de kleuterschool. Dan krijgt de aanspraak des apostels weer betekenis. Kinderkens. Ik schrijf u geen nieuw gebod. Maar een oud gebod dat gij van den beginnen gehoord hebt. Kinderkens. Ja, dan krijgt het woord van God alleen weer betekenis. Maar zelfs. Zelf nee, moet hij bij de voordeur staan. Mijn naam is al reeds genoemd. Hij kan niet rechten met degene die sterker is dan hij. God heeft gesproken. Alle boom die geen goede vrucht draagt, wordt uitgehouden in het vuur. Of zijn we dan zo vermetel dat we denken dat we daar net buiten vallen? Dat wij wel goede vruchten dragen. Zijn wij zo in de duisternis? Want dat bedoelt de apostel Johannes niet. De apostel Johannes zegt even ervoor, die zegt dat hij geen zonde heeft, die is een leugenaar. Of zijn we dan zulke benaderd? voelen we dan niet aan het werk van God onherroepelijk door. De Bijl gaat aan de wortel der boven. En hij wordt in het vuur geworpen de boven. Alleen heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt, zegt de Heer. Is hij mij niet een uitverkoren vat? Dat doet God. Maar wat ons aanbelangt, denk niet dat wij anders zijn daarin. Wij zijn ook nergens goed voor dan om weggeworpen te worden. Nog allemaal het vleeswandelaars, en dat zijn wij, die kunnen goden niet behagen. En dan mag de een denken dat de ander wat zwakker vlees heeft dan dat hij zelf heeft. Maar al met al stond God het allemaal samen in dat ene woord. Vervloekt is het iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nou begint er dan. Wat is er dan over? Ach, daar blijft er niks over. Niet blijft er toch over. Achterlaat dan die zoetelijke paden, zou het haast zeggen. En die kussens die men u tracht onder te doen, verlaat u. Want we zijn tot grote schade en schande als God het niet verhoedt van onze ziel. Om op die weg door te gaan. En dan kan er maar steeds maar weer een hart onder de riem te steken op de verkeerde wijze. En om net te doen dat het nog wel eens anders of dat het nog wel eens beter en houdbaar moet. Want er is geen moed meer voor Adam. Er is geen leven meer voor een weggelegd. Er is alleen maar sterven voor een weggelegd. Of hij zou mij de sterkte aangrijpen. Vrede zou hij met mij maken. Om in een ander, in die enige levende begrepen te mogen worden. En uit en door hem te gaan leven en te wandelen. Dat is enig ook. Maar voor ons is er toch niks bemoedigend in. Er zijn mensen die zeggen, het is allemaal zo liefdeloos. Maar wij zijn zo liefdeloos. En God hoort al die liefdeloze rommel, hoort de Heer op de afbel. Dat doet God. Die streelt dat niet. Die zegt niet, nou ja, je bent wel liefdeloos. Maar toch, nee. Nee, de Heer zegt, daarom. Daarom. Omdat je zo liefdeloos bent, zal ik je bekend maken dat gij moet sterven. Zo zal ik u vernieuwen. Om plaats te maken voor die liefde die uitgestort wordt. In het hart, de liefde die uit hem is. Hij wordt geprezen. Hoe wordt hij dan geprezen? Als ik alles mag laten varen. Als we met de apostel bij aan en bij voortgang mogen leren. Het is wel de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ze zouden en hem en dat volk de ogen wel uit willen steken. Maar hun die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid, dat evangelie. Dan wordt het een heiligheid. Jezus Christus en die gekruisigd. Al haalt dan iedereen zijn schouders op en zegt, de een zegt, zal zomaar niet gaan. En die arme zondaar zegt, man, schij uit. Het gaat nooit meer. Het is afgelopen. De ander die zegt, nou, ik vind dat wel een beetje te zwaar. Ja, het komt ook nog wel wat eenvoudiger. Ook, ja, ik begrijp. Maar we voelen wel, we verstaan het wel. We verstaan het wel waar het hier over gaat, gemeente. Al zou ik het dan 1000 keer als de Heer me verwaardigde, want ik ben precies dezelfde dwaas die het 1000 keer moet horen en nog niet verstaat, dan zou ik het dan ook 1000 keer tegen u moeten zeggen, dan zou ik dat moeten doen als God dat wilde. Maar dat hij nou door ons geprezen wordt, dat dat niets te maken heeft met de godsdienst van het vlees, niet met onze klachten en ook niet met ons halleluja geroep. Ook niet, niet. Maar dat dat nou te maken heeft om God de eer te geven die hem toekomt. Om nou eens bevreden te mogen worden waar de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus tevreden mee is. Met het werk en de gerechtigheid van zijn liefde. Dat is zo groot. om er nou niets meer bij en er niets meer af te kunnen hebben, om zo nu God te meer prijzen in het leven. Van niemand te willen weten, dan van hem alleen, dat is de Heer prijzen. Niet die zichzelf prijzen, maar die de Heer prijzen, die is betroefd. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Daarna ook dat er is ook een vrucht van de vernieuwing, dat elk bij zichzelf staat er, bij zichzelf. Hier snijdt de Heidelberger af als een bekwaam onderwijzer, snijdt hij af dat wij uit zitten te maken het geloof van landen. Wat echt is of niet echt. De toets zou kunnen doorstaan of niet, snijdt de Heer af. De Heer zegt, daar heb je niks mee te maken. Je hebt genoeg aan jezelf, af ja. Dat zal ik wel oordelen. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Dat betekent niet dat de mens uit de vruchten gaat besluiten of hij geloof heeft, ja of nee. Dat betekent het niet. Dat is de paard achter de waterstammen. Nee, zo is het niet. Dat je daar een mens ziet, die zit daar te tellen met zijn geld. En tenslotte, ja hoor, hij heeft 3 miljoen bij elkaar geschraapt. En nou besluit hij dat hij miljonair is. Dat is niet. Dat betekent het niet. Daarna ook, eerst volgt het prijzen van hem. En de waarachtige dank voor hem. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd worden. Dat staat er. Wat wil dat dan zeggen? Wat is de betekenis? Want ziel, kijk dan eens in uw leven. Als je nu naar uw vruchten kijkt, moet je dan niet zeggen. De een is burg en de andere is van buiten schoon en van binnen rot. En een derde, daar zit een warm stekel in. Hoe kun je dat dan ooit voor elkaar krijgen? Als je het zo wil zien, zo wil de mens dat uitleggen. Ja, zei die man, ik mag nou toch wel geloven dat ik bekeerd ben. Want vroeger vloekte ik en als ik nou die mens zo vloeken, dan zeg ik, ja, dat doe je nou toch niet meer, Kees. Dat is een grond om daarop te gaan besluiten dat het goed met je staat. Ook zo misleidt daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd wordt. Wat wil het dan zeggen? Dat wil dit zeggen, mensen. Hij was niet verzekerd van de vruchten. Maar hij was verzekerd in en van de waarachtigheid van het geloof. Daar wordt hij van verzekerd. Hoe? Daar wordt hij zo verzekerd daardoor dat hij ervaart in zijn leven dat Christus meer vruchten heeft. Meer koren in zijn schuur. Meer goede werken. Meer barmhartigheid en weldadigheid dan dat hij ooit gedroomd had. Zo wordt hij verzekerd in zijn geloof. Zo wordt hij niet verzekerd dat hij gelooft omdat hij vruchten ziet. Maar hij wordt bevestigd in het geloof dat dit de waarachtige leer der zaligheid is. Omdat hij die vrucht des geestes alleen ervaart waar hij gelooft dat het zo is. Dat hij die vrucht van Christus alleen maar mag proeven en smaken. Als hij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en in hem het leven heeft. Dat betekent het. Dat betekent het. Want dan is het onmogelijk. Die geloof zal eten. Die het stoffen buigt voor hem neder. Die vet is knielt voor Israëls offerheer. Maar die zal eten van zijn tafel en van zijn dit. Die zal ook de vruchten des geestes mogen ontvangen. Die Christus heeft verworven en door zijn geest doet dat. Hij zal ze vernieuwen. Hij zal hun voorhouden die als hij gescholden heeft. Niet leven schold, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daar zakken zijn handen alweer. Daar wordt de mond alweer gesnoerd. Gij zijt dood, zegt de geest tegen hem. Hou je mond, handhaver van jezelf. Dat zijn de vruchten. Als die vruchten nou in het leven bevonden worden. Dat je niet meer kunt doen wat je wilt. Dat je niet zelf daarheen loopt. In de ijdele wandel. met onze vruchten, waaruit wij een besluit trekken. Nee. Maar als je nou zulk een geloof ontvangen mag hebben, een kruiseltje van dat waarachtige geloof, dat je dat waarachtig leert geloven, dat alleen uit en door hem de vrucht, de blijdschap, de verzekering gevonden wordt. Want die vrucht is vrede, liefde, die drijft de vrede buiten. Ik wou haast zeggen bij ogenblikken. Ja, maar al is bij de ervaring dan maar bij ogenblikken. Als het er maar het is toch het werk van deze vernieuwing, van deze liefde. Zij drijft de vrees buiten, want die vrees heeft pijn. En die is niet volmaakt in de liefde. Deze vrucht, goed, laat het zo zeggen. Wat een van de bijzonderste kenmerkende vruchten is, dat je gaat walgen. Van alles wat we onszelf opdist, wat de duivel ons opdist, wat de godsdienst ons opdist, van de toonbroden van het Jeruzalem van beneden. En dat je waarachtig smaak krijgt in dat eeuwige evangelie van vrije genade en ontferming over verloren mens. Ach, in Christus, dat ge, laat ik het nog anders zeggen. Dat ge hartelijk begeert, dat brood, dat uit de hemel is nedergedaald. Dat zegt ge voor zeker dan niet van uzelf. Voel je aan dat die prediking ook tegelijkertijd toch zulke ruime prediking is. Want waar nou alles van ons onder de vloek besloten wordt, daar zal ook eeuwig, en dan bedoel ik dat niet in de gemoedelijke zin mensen, maar zal toch waar blijven, dat ene zucht uit deze stam opgeweld Christi, in waarheid toch een levende God. Daar zal eeuwig van gelden, hij die een goed werk in u begonnen is, hij zal het ook volleindigen, tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Dat zit er ook aan verbonden. Als wij niks hebben, dan is als er ene adem tocht is naar de levende God, dan is het van boven. Als er ene waarachtige vertroosting met hart is, dan is het alleen maar van boven. Want dat zijn de vruchten alleen des geloofs. Daar wil de Heilige Geest ook u nu in toeroepen. Zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, zijt sterk. Dat is dus uit de vruchten van het geloof verzekerd zijn. Zullen ook dit zeggen. Het geloof zonder de werken, zonder de dankbaarheid is niks. Dat, ja, dat is ook werkelijk niks ook. Dat is ook inderdaad niks ook, dat voel je wel aan. En dan sta ik, en dan ligt daar die tak. Niet alleen dat hij op de grond ligt, maar hij zit muurvast, zit hij in die oude stam. In dat verdoemelijke Adams, ik vast, dat is ook niks ook. Als zo'n lichaam zonder ziel, zonder geest, dat is ook niks, dat is dood. Niks. Zo'n binding. Nou, zo zou ik dat geloven. Dat kan niet anders. Dat is een verzelfdheid, dat zit eraan verbonden. Geloof. En de verzekering daaruit is dat zo'n ziel toch wel eens met verwondering terugzegt. Dat hij wel eens mag besluiten bij zichzelf. Ja, ik zou haar ondeugend zeggen, wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Maar ik wou eigenlijk zeggen, dat hij toch mag zeggen, Heere, Heere, dat zo vertrapper van dat levende brood, dat zo verwerper van die spijs en die drank die eeuwig is, dat diens hart nou bij ogenblikken zo door uw aarzel wakker wordt, dat het nou alleen daar maar naar uitgaat. Geef mij van dat brood en van dat levende water. Ja, zou bedenken hoe voor deze. Dat is het echte van het geloof. Het waarachtige, de verzekerdheid die het meebrengt, omdat het verbindt met de levende Christus. En dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen wordt. Het is allemaal heel veel. Ik kan er niet veel meer van zeggen, want de tijd is verstreken. Ik had ook toch echt niet de bedoeling om zo de Heer heel nog de laatste vraag volgende week. Dus ik wil alleen van het laatste woord nog dit zeggen. Door onze godzalige wandel. Je hebt mensen die praten altijd over godzalig.
altijd maar die godzalige diep en de godzalige diep. Ook altijd op de preekplaats zeg, als ik op huizen zoek kom, dan hoor ik altijd bij de mensen, bij velen van jullie, die godzalige brakel en die godzalige smietengeld en die godzalige diep. Mensen zei die houdt precies blieft is mee op, want er is er maar één godzalig geweest. Want zegt hij, die godzalige man at hij nog, dronk hij nog, ja hij stond nog ook. Dus als ik hoop dat de Heer ons toch wel bekend maakt wat dit betekent. Dat dat niets te maken heeft met die waardige mens die daarheen is gereisd. Maar het heeft te maken met een getroost zondaar. Met een verloren zondaar. Die zijn eigen mens niet meer, dat doet de godzalig mens. In zijn eigen, wie kan dat doen? Wie kan godzalig zijn op zijn werk en in een hoek zitten te eten, maar ondertussen zijn medemens haten en het leven bitter maken? Nee, maar zulke godzalige mensen als deze, dat waren de apostel Paulus. Dat was een godzalig mens. Die ging uit broeders, wees gij als ik, want ook ik ben als gij. Zijt niet hooggevoelende, maar wees ootmoedig. Ja, dat zijn godzalige mensen. Dat wil zeggen, die zijn van de bombakken zijn ze verlost. Want daar wel, je kan ook gehaat worden omdat je met zo'n bombakken voorloopt van je godsdienst. Dan loop je daar over je werk en door de winkel of over de straat, of, daar kom ik aan. Maar als je dan gehaat wordt, dan moet je echt niet denken dat dat een vervolgd worden is om der gerechtigheid wil. Het heeft er niets mee te maken. Maar dat komt uit, mensen. Het komt toch uit, hoor. Want de wereld, hoe verdorven en ellendig ook, die voelt het bij ogenblikken nog aan. Of wat het waarachtig is of niet. Of wat het echt is of niet. Of dat het een wandel is in een zekere monnikspijn. Of dat het een wandel is. Houd gij mijn handen beide met kracht omvat. Dat is een godzalige wandel. Die andere wandelingen, die stoten af. Die stoten af. Die jagen vrezen aan. Die doen net het voorkomen alsof er een engel aankomt. Oh, en de mensen krimpen ineen. En die gaan gauw recht zitten op de stoel. En doet kleed zich gauw goed. Hoek die gauw weg. Nee. Nee, dat is het niet. Dat is niet de godzalige wandel. Maar de godzalige wandel is, broeders, de toegenegenheid mijn harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar zonder verstand. Godzalige wandel. Ja, dat doortrekt aan het leven. Dat doortrekt. Alleen die gaat een grijze jas aan op je werk. Helemaal niks te zagen. Maar dan kun je niet die knecht in de goot drukken en trappen. En als je het probeert, dan moet je terugkomen. Dan zeg je, hoor eens jongen, je moet het je baas maar vergeven, dat ik ben een grote dwaas geweest. Hier zo, hier heb je het. Je hebt er de rest van. Kijk, dat komt in die heel gewoon godzalige land, dat komt uit. Ik zou haast zeggen, dat komt uit voor je vrouw en voor je kinderen. In je huisgezin. Hoef je niet aan die grote dingen te denken. Echt niet aan de, dat komt uit. Komt uit of dat we nou in onze bruutheid en onze ellendige verdorven natuur, onze eigen ik en onze eigen zin en wil doordrijven. En in hardigheid onze weg gaan. Of weet je vrouw daar ook van, of man, dat gij van die vrouw mag leven. Dat terugkomen. Al was het misschien niet in woorden, maar dan toch in de kaas en in de waarheid. Zakken. Godzalige mensen zijn zakkende mensen. En zinkende mensen. Zijn heel gewone mensen. Dat was een mens die Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Zijn natuurlijke mensen. Al het andere is onnatuurlijk. Dit worden weer gewone mensen. Gewone mensen. Die zitten niet gelijk met een scheef gezicht dat er eens even gesproken wordt over de dingen van de tijd. Nee. Want daar hebben ze hun godzaligheid in verloren. Daar wel. Maar heel gewone mensen. Maar die toch, als er op aankomt
dat zal de eeuwigheid openbaren. Elkander hebben aangezegd. Daar is maar één weg.
Als daar nou buiten is, mensen, dat wil de Heer nog wel gebruiken voor arme en ellendige buitenstaanders. Om ze erbij te betrekken. Al was het alleen maar om te zeggen, wat dat voor een kerel is, ik kan het niet begrijpen. Het is een heel gewone man, waar zou die nou toch bij horen bij welke secten? Zou ik wel eens een keer willen gaan kijken. Al zou die zo gewonnen moeten worden. Voor dat eeuwige evangelie van God en Christus. Vanuit de eeuwige heuvelen. Hij zou gewisselijk komen. Als dat nou niet zo is. Die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren. Die kunnen niet zalig worden. Die voortvaren niet. Dat betekent die halfstarrig daarin blijven. Die volhouden tot het bittere einde. Die zullen ook ervaren. Wie heeft met God gestreden en vrede gehad? Nee. Maar bedenk wel, dit goddeloos en ondankbare leven moet je het meest zoeken in de godsdiensten. Weet wel, er worden hier openbare zonden genoemd. Geen onkuisse, afgodsdienen, echtbreken. Dat komt allemaal nog aan de orde in de wet des Heers. Daar ga ik niet verder op in. Maar kijk je daar niet blind op. Of dat je niet zou besluiten, gelukkig, dat valt mee. Want ondankbaar en goddeloos is het wandelen naar het vlees, alles nog zo vroom. Ondankbaar is om die ere niet te geven aan de zoon of wiens hoofd de kroon even bloeien zal, maar te volharden. Alleen dat niemand ooit een vuile vinger, zoals dat noemt, op je gelegd. Dan zal je toch ontmaskerd worden straks als een echtbreker, als een rover, als een gierigaard, een dronkaard, een lasteraar, noem maar op, kan je niet meer onderuit. Al heb je nog nooit ene aanspraak gehad van iemand, of ene trap van censuur, niets van dat alles. Ja, goddeloos en ondankbaar leven, ja, om Christus, de hoop, der zaligheid, der heerlijkheid, God. Om die verworpen te hebben, wat kan er dan anders overblijven dan een verdorven boom en een dode tak? Met stinkende vruchten, al leek het nog zo mooi, dan zullen ook degenen die daarin volhard hebben, en die eeuwig tot het laatste toe, in hun onbekeerlijkheid hebben voortgewandeld, juist in hun godsdienst. Zij zullen het ontdekken. Een afgodendienaar zal het koninkrijk God inkomen. Voortvaren. Dat wil zeggen, het zou nog mogelijk zijn om bekeerd te worden. Door God bekeerd. Maar onze ijdele wanden. Het zou nog mogelijk zijn voortvaren. Want er kan nog een halt komen, een punt op de weg dat God zegt, wat vervolgt gij mij. Mogen we dat elkander dan toewensen, jonge mensen, jonge meisjes en kinderen. Dat elkander toewensen, daar is een eeuwige vaart en verderf. Maar er is ook een vaart waarin God zegt, halt, ik ga regeren. Ik zal u leren van de weg die gegaan zult. Mijn oog zal op u zijn. Ja, dat wil niet zeggen dat je gelijk zo'n nette man of zo'n degelijk mens bent. Nee, dan ga je je beeld hierin vinden. Geen onkuisje, geen afgodendienaar, geen lasteraar. Dan zijn je er buiten. En dan blijven we er eeuwig buiten ook. Omdat we gedood zouden worden naar het vlees. En levend gemaakt worden door God naar den geest. Ten slotte lees ik u enkele woorden uit de brief van de apostel Petrus. Als hij zegt, genade en vrede zijn u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles. Wat op het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd.
door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat zij door derzelfde ter goddelijke natuur deelachtig zoud worden. Nadat gij ontvloden zijt, het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten, de reiniging, zijn er vorige zonden. Daarom, broeders, de naaste u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Amen.